Welkom in het stamcafé van Leren in Organisaties. HRD-café. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD-café.
Welkom weer bij een nieuwe editie van het HRD-café. Op zo'n beetje de heetste dag in de geschiedenis van de Lage Landen zijn wij er natuurlijk gewoon weer om je bij te praten over nieuwtjes uit de wereld van leren en ontwikkelen. Fijn dat jij er weer bent. En in deze editie staan we stil bij de ETD en het gaat over de vraag: welke inspiratie halen we eigenlijk uit de ETD 2026? Hoe gaat het bij jou, Joep?
Ja, je geeft het al aan. Heel erg warm, heet. En ik zag vanmorgen in de krant een cartoon over het watergebruik van een AI-grootgebruiker. Artificial Intelligence-grootgebruiker. En dus het waterverbruik daarvan. En hij, met een strootje drong die volledig de vijver bijna leeg.
Tja.
Ja, grootgebruik en AI. Ja, ik denk dat we daar ook nog wel wat een en ander over te vertellen hebben. En we gaan het er al eens over hebben tijdens de ETD, maar dat is voor zo dadelijk. En ik wil er straks ook nog iets over vertellen tijdens de Trending Topics.
Deze week kreeg ik een berichtje van Spotify dat ze een van onze edities zouden gaan verwijderen omdat er een liedje in werd afgespeeld. Dus dus daar schrok ik van. Ik dacht dat je 30 seconden van een liedje, zeg maar, zonder auteursrecht gewoon mag gebruiken. Maar dat Dus ik heb onze vorige aflevering even offline gehaald. Misschien heb je dat gemerkt als luisteraar. En ik heb het laatste stukje van de jukebox er ook maar even afgehaald. En het weer opnieuw geüpload op Spotify. Zodat we daar geen problemen mee krijgen. Maar ik denk dat dat dus twee afleveringen geleden de laatste jukebox editie voor ons was. Dus dat is jammer.
Jammer.
Voor mijn trending topic heb ik iets over waarderend onderzoeken. Ik zat twee keer in een sessie deze week waar iemand zei van: goh, er komt zoveel negativiteit van mij, laten we ook eens even naar de positieve kant kijken. En ik zag een hele mooie bijdrage van Arjen van Vemde over waarderend onderzoeken. Straks meer daarover in onze trending topics.
Ja, Pieter-Jan, je vertelde het daar juist al even. We gaan het in deze editie hebben over de vraag: welke inspiratie halen we uit de ETD 2026? En ja, daarvoor zijn we niet alleen. We hebben iemand uitgenodigd bij ons in de studio. We hebben Sophie Willocks uitgenodigd. Zij is een learning architect, zoals ze zelf opschrijft op LinkedIn. En ze werkt als facilitator, trainer en vlogger. En ze vertaalt inzichten uit de wetenschap van leren en ontwikkelen naar nuchtere, down-to-earth benaderingen die werken voor professionals. Wauw, wat een mooie omschrijving. Welkom, Sophie.
Dankjewel, Joep. Hallo. Hey, Pieter.
En Sophie, jij bent vaste bezoeker volgens mij aan de ETD. Ik vraag me af, waarom is deze conferentie eigenlijk zo belangrijk voor jou?
Goh, dat is eigenlijk doorheen de jaren is dat wat veranderd. De eerste jaren vond ik het enorm inspirerend om te leren welke andere dimensies leren kan hebben, welke verschillende hoekjes en kantjes dat er aan leren zitten. En er ging voor mij toen een wereld open. En ik heb gigantisch veel geleerd. Nu, als je daar elk jaar naartoe gaat, en ik denk dat voor mij nu de 11e of de 12e keer is, dan is de inhoud niet zo nieuw niet meer. Maar dan ga je eerder voor je netwerk om mensen opnieuw te gaan ontmoeten, bij te praten. Niet alleen over het vak, maar ook over dingen daarbuiten. Dus het wordt inhoudelijk is het nog interessant, maar het wordt ook iets van connecties maken.
Ja, en tegelijkertijd zijn er toch ook altijd echte keynote speakers. Mensen die we echt moeten gehoord hebben of die toch voortbouwen op vorige edities, verder groeien en evolueren. Wat waren de drie keynotes dit jaar, Sophie?
Ja, er waren drie keynote speakers. De eerste keynote speaker was Zach Kest. Dat is iemand die vroeger bij OpenAI op een hoge positie zat. Will Guidera is een restauranteigenaar die het heeft geschopt tot het beste restaurant van de wereld. En de derde keynote speaker was Liz Whiteman. En zij is een consultant die vooral kijkt naar hoe dat je de modale medewerker zo net ietske bijzonderder in zijn werk kan zetten.
Amai, drie heel verschillende profielen toch wel. En wat had Zach te vertellen? Waarover ging zijn keynote juist?
Ja, dus als je een keynote op de agenda hebt zien staan van iemand die bij OpenAI werkt, dan gaat er bij velen van ons al zo'n beltje naar van: oké. het gaat weer over de geweldige dimensies van AI gaan. Ja. Maar we waren eigenlijk aangenaam verrast door de man. Ja, omdat die heel genuanceerd praten en ook omdat die wel eens tegen schenen van de overheid durfde schoppen, wat dan niet zo vanzelfsprekend is om in Amerika te doen. Ja.
Ja.
Waarover had hij het? Ik ga het misschien kort even samenvatten. Hij begon eigenlijk heel mooi door te zeggen van kijk, de meeste mensen zijn bezig over de snelheid waarmee dat AI verandert en zien we wat dat allemaal kan. Maar hij zegt eigenlijk, wat heel belangrijk is om te weten, is dat vooral de kostprijs van AI enorm gekelderd is. Mm-hmm. Zo dramatisch gedaald is en hij vergeleek het met elektriciteit en water. Mm-hmm. Hij zegt AI wordt een nutsvoorziening. Okay. En daar moet het vooral ook over gaan. En dat is het echte nieuws. Zegt hij. Dus het wordt zo'n gemeen goed, vandaag al en zeker in de nabije toekomst. Dus een nutsvoorziening. En hij zag daar ook, omdat we er zo dag in dag uit mee bezig zijn en nog meer gaan zijn, zag hem er ook een paar risico's in, die heeft hij benoemd, maar ook wat positieve dingen. Dus het ging naar de twee kanten. Hè. Zal ik eens kort vertellen welke vier risico's dat hij benoemd heeft?
Misschien heel kort die vier risico's, ja, prima.
Enerzijds was dat het gevaar om het kritisch denken, dat we dat beginnen te verliezen. Ja. En dan zit dat zeker ook bij de jeugd. En dat we vooral moeten leren van waarom. Hoe dat we met informatie omgaan. Ook de interesse in de fysieke wereld, dehumanisering noemde die dat. Dat is ook een gevaar, van te veel met devices in het algemeen bezig te zijn. Hij zei ook, was interessant, hij zegt, we focussen vaak op de fysieke criminaliteit opnieuw, maar eigenlijk is er veel meer online criminaliteit. En daar zouden we veel meer aandacht en inzet moeten zetten. En hij zei ook over de job displacement, dat mensen zeggen, wij verliezen onze jobs. Hij zegt, in C verliezen we rationeel gezien niet meer jobs, want er komen er anderen bij. Maar het is meer een identiteitscrisis die we doorgaan. Omdat we onze job linken aan onze identiteit. Was wel interessant om te horen van hem. Hij eindigde wel positief. Hij zegt, maar kijk, AI helpt ook in het wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld. De eerste gentherapie is toegepast door ontwikkeling van AI. Ja. De eerste surgeries worden door AI gedaan en niet meer door een persoon. Ja. En hij zegt, waar maken we dan het verschil in dat menselijk zijn, in empathie, in humanisering? En hij zegt, het is altijd een tweestrijd van gebruik je AI om efficiënter te werken en sneller te werken versus is het ook beter voor de volgende generatie en is het menselijk. Dus op dat gebied was dat een mooi evenwicht waarbij dat hij niet schuw was om tegen de schenen van een overheid te trappen die bijvoorbeeld prijzen kunstmatig hoog houdt, niet voldoende investeert in de jonge generatie enzovoort. Dus dat was wel verrassend fijn om te horen.
Wow. Dus even kijken naar AI vanuit een andere invalshoek en daar ook in wat boodschappen. Het prikkelt ook wel bij mij de gedachte van kijk, als iets zo algemeen en gemeen goed wordt, ja, dan gaat het er vooral over van ja, hoe kunnen we dat dan op een goede manier integreren in onze levens? Hoe kunnen we daarmee omgaan? En ik ben dus ook heel erg nieuwsgierig waar we gaan staan binnen 15 jaar. Want dan gaan we een nieuwe generatie kinderen hebben die gewoon opgegroeid zijn met AI en die dus weer helemaal anders daarmee omgaan.
Ja. Ja, en weet je, Joep, om daarop aan te sluiten, een van de dingen dat hij regelmatig terugbracht was van als we met AI werken en beslissingen maken, denk altijd goed na, is dat in het voordeel van de volgende generatie.
Mooi. Dus dat generatie denken zat er al mee.
Ja, of maken we eerder iets kapot omdat we sneller, efficiënter, kostenbewuster. Maar wat is het voor de volgende generatie? Laat ons daar eens over nadenken. En dat was wel mooi. Zo had ik het nog niet bekeken, eerlijk gezegd.
Prachtig om hier nu mee te eindigen. Maar dat was niet de enige keynote. Er waren nog twee keynotes.
Ja, een van de keynote speakers was Will Guidera, restauranteigenaar.
Ja, en dat is een beetje op zijn Vlaams zegt mijn chouchou aan het worden. Iemand die ik wel heel leuk vind. Ik kende hem voorheen nog niet, maar ik ben er wel ingedoken. Dus Will Guidera is een restauranthouder. En die heeft op een paar jaar tijd een restaurant dat niet veel betekende, eigenlijk wel geschopt tot de toprestaurants van de wereld. En interessant daar om te weten is, dat was niet per se om de kwaliteit van het eten was goed, maar dat maakte niet het verschil met de toprestaurants in de wereld. Daar was hij zich ook van bewust. Het ging hem niet om de excellentie van het eten, maar hij heeft vooral ingezet op hospitality. Op klantbeleving en hoe dat klanten zich voelen. En hij noemt het unreasonable hospitality. Dat is ook de naam van zijn boek. Ja. Dat was een heel mooi verhaal. Ja, waarin dat hij eigenlijk zegt van kijk, excellentie in uw product of uw service, dat is eigenlijk een basisvereiste. Ja. Dat is uw toegangsticketje. Maar daarmee gaat het niet verschil maken tegenover de anderen of uw concurrenten. Waar maakt je wel het verschil mee? Hoe dat mensen zich voelen van bij jou te zijn of uw service. Mm. En dat ze zich ook nog gaan herinneren hoe dat voelde. En op die manier ga je meer klantenbinding opbouwen dan enkel het excellente eten dat je serveert. En zo is hij eigenlijk naar een paar, naar een drietal concrete tips gegaan, hoe dat hij daarmee aan de slag is gegaan.
Nice. En als je dat dan vertaalt naar ons werk, hè, Human Resources Development, wat kunnen wij daaruit leren als het gaat over hospitality to the max, hè, of over de top en daarin overdrijven en die ervaring centraal zetten?
Dat is een goede vraag. Weet je, als ik zo de keynote van Will Guidera opnieuw in mijn hoofd terughaal, een van de dingen dat hij zei van wat hij heeft gedaan, was de customer journey terug gaan bekijken. Hè. Wat zijn al die touchpoints met je mensen? En gaat daar niet oppervlakkig in, maar gaat daar eens dieper in. En hij is van 30 naar 130 touchpoints gegaan. En dan is hij aan het kijken van waar kunnen wij nu die kleine verschillen maken? En dan moeten geen grootse dingen zijn. Hè. Klein voorbeeldje misschien vanuit het restaurant. En dan maak ik de koppeling naar HR. Hij zei van, wanneer komen mensen vaak naar mijn restaurant? Want het is een duur restaurant, we gaan daar eerlijk in zijn. Om hun verloving te vieren. Nu heeft hij, want dat is iets dat regelmatig terugkwam, heeft hij set aan hele chique champagneglazen ingeslagen. En als mensen aangeven van wij verloven ons, komen die champagneglazen naar boven. Gaat de champagne open, drinkt het koppel uit de glazen. De glazen, dezelfde glazen worden afgewassen, in het doosje gestopt en ze krijgen die mee naar huis. Hmm. Als herinnering. Maar dat is een bijzonder moment.
Ja, een bijzondere attribuut dus, ook.
Ja, dus die customer journey is heel belangrijk voor hem. Present zijn, aanwezig als je iets opvangt, dat je daar ook wel mee aan de slag gaat. En er is niet one size fits all. Hij zei daar ook als voorbeeld van, er was een Europese familie, die gingen naar huis vliegen terug binnen een paar uur. En hij had opgevangen dat hij zei, dat is nu jammer, we zitten in New York en we hebben geen straat hotdog gegeten. Hij is toen, of zijn personeel is een hotdog gaan kopen op straat.
Oh, wat goed.
Ze hebben die versneden en ze hebben die gegeven vooraleer dat ze naar het echte diner gingen. Super. En die $2 hotdog was zoveel meer waard dan het chique eten eigenlijk daar. Hè. Dus, en dan zei hij ook, als derde, zo van die terugkerende momenten die er zijn, zoals met die verloving, je moet die eigenlijk in je systeem en in je processen steken. Ja. Dat je daarmee actief mee aan de slag gaat. En wat ook interessant was, hij zegt, hospitality is geen persoonlijkheidstrek. Ik heb mensen in mijn restaurant, zegt hij, die daar geen aanleg voor hebben, maar het is puur routine en afspraken maken. En een gedrag laten zien dat hospitality uitstraalt. Nu, misschien nog als laatste zo de link naar HR. Ik denk dat daar belangrijk is om ook te bekijken van, of om na te denken van, excellentie is niet echt de eindbestemming. En hoe laten wij als HR ons mensen achter met een bepaald gevoel? Hoe voelen ons mensen zich na elk contactmoment met HR? Ja. Het hoeft niet altijd heel rationeel en het moet rationeel en functioneel zijn, maar hoe voelen ze zich daarna bij? Staan wij daarbij stil? Denken wij daarover na? Ik denk dat dat een mooie vraag is, een inzicht om mee te pakken. Hè. Over die journey zelf kun je ook afvragen als HR van hebben wij onze touchpoints, klinkt heel zwaar nu touchpoints, maar goed, al die contactmomenten met HR, hebben wij daar bewust over nagedacht in de zin van, stel dat iemand een promotie net heeft gekregen, wat dan? Ja. Wat doen we dan? Stel dat iemand zijn ontslag krijgt, is het dan gewoon heel stil of moeten we daar iets rond
die belangrijke in momenten steken, in dat, de loopbanen dat we daarbij zijn?
Ja. Voilà. Ja. En dat gevoel dat daar ook rond zit. Dus dat is eigenlijk, dat zijn vergeten momenten in de cultuur.
Ja.
En als je harder aan je cultuur wilt werken, dan zou je daar wat meer rond aandachtig rond kunnen zijn. Ja.
Als we met jou in gesprek zijn, dan gebeurt er natuurlijk wat er altijd gebeurt. Het loopt een beetje uit. En ik zit ook even te kijken.
Sorry.
Want we beloven onze luisteraars al om in een kwartiertje onze nieuws te brengen. En daar zitten we nu bijna aan. Dus, maar we wilden nog heel veel vertellen over de verbindingen tussen de keynotes. Je hebt nog over Liz Whiteman misschien dingen te delen. Misschien moeten we David Rock maar even laten zitten. Maar Liz Whiteman wil ik toch nog wel eventjes naartoe.
Zij had het vooral over het feit dat we als organisatie vaak naar leiderschap kijken om uw mensen mee te pakken in het donker, in de complexiteit van de wereld. En ze zegt maar, die mensen weten dat zelf ook niet, die leiders. Dus je mocht dat ook niet verwachten. Medewerkers weten het niet en leiders weten het ook niet. Dus eigenlijk hebben ze elkaar nodig. En ik ga het kort houden, hè. Long story short. Ze geeft aan van wat dat belangrijk is dat de leider vooral de problemen benoemt, maar ze niet oplost. En wel helderheid schept in wat is het probleem en hoe moet de oplossing eruit zien. En dat je dan aan je mensen eerder terug die regie geeft of de autonomie om daarmee aan de slag te gaan. Maar het vooral ook niet zelf op te lossen. Ik vond het persoonlijk, het was een goede keynote, maar ik was minder onder de indruk dan de twee anderen, want dit is een verhaal dat mij niet onbekend is. Hè. Maar bon, desalniettemin waren het een paar wel goede, concrete handvatten om te zien, maar wat kun je dan als leider doen om niet die pen zelf vast te houden om het op te lossen, maar wanneer geef je die pen terug aan je mensen, zodanig dat zij in hun autonomie kunnen staan, zich betrokken voelen en ervoor gaan. Dat was in het kort wat Alice Weidman het over had op de ATT.
Oké, dus drie keynotes, Peters, een kritische AI-denker, een restauranthouder die het heeft over hospitality en een consultant die leiders vooral aangeeft van ja, kijk, je kan niet alle onzekerheid wegnemen, je moet het er gewoon met elkaar over hebben. Wat is dan de rode draad tussen die drie thema's of die drie sprekers?
Ik denk de rode draad, de kern is eigenlijk altijd hetzelfde. De wereld wordt complexer, onzekerder en draait gewoon sneller. En de duurzame respons daarop is niet expertise of agency, maar is vooral menselijkheid. Je hoeft niet altijd technisch beter te zijn, maar het gaat er vooral om hoe mensen zich voelen. Op dat moment. Hè. Dus de kerncompetentie is niet per se expertise hè, of als statuspositie, maar eerder menselijkheid wordt een kerncompetentie. En dan kun je daar ook wel over nadenken van wat is dat dan in onze organisatie, menselijkheid? Hoe gaan we mensen recruteren? Als we dat doen, waar letten we op tijdens een recrutering? Is dat nog de cv met een achtergrond alleen of vooral? Of in welke mate? Ik ga het misschien zo formuleren. En in welke mate is het eerder van hoe is die persoon als persoon naar anderen naar andere toe? Dat is wel, denk ik, een belangrijke om mee te pakken. Hè. En ook wat belonen we bij ons leiders? KPIs. Dus die expertise en de baas is iemand die veel weet en die status belangrijk vindt en macht belangrijk vindt. Misschien moeten we dat wel eens gaan challengen en zien van welke baas heeft eerder toont meer empathie en menselijkheid en geeft ruimte? Want op termijn, in die complexe wereld, zal die waarschijnlijk een stap verder geraken dan de andere.
Oh, wat een goed nieuws. Wat een goed nieuws. Ja. Ik zeg even tegen de luisteraar, de naam David Rock onthoud die even. Want daar gaan we met Sophie nog later op terugkomen. En dat is dan even de cliffhanger. Google vooral eventjes, want dat is een interessante auteur. En nogmaals, later in het jaar hoor je daar meer over. Sophie, het was een plezier om je in de uitzending te hebben en je te horen over deze inspiratie. En stel, we willen meer lezen of weten, waar kunnen we meer horen, kijken, lezen over jou? Wat zijn plekken waar we over jou kunnen vinden?
Ja, twee plekken. Enerzijds is er mijn website, sowegrow.be. Daar staan onder andere ook video's op interviews die ik op ATD doe met experten, maar ook met onze Lowlands delegatieleden die wat vertellen over hun dag en wat dat ze hebben geleerd. En er is ook een pagina met een hele hoop video's over wat zegt de wetenschap over leren, vertaald in Jip en Janneke taal, handen en poten geven. Hoe kan je daarmee aan de slag? En op LinkedIn post ik regelmatig ook wel iets leuks, dus daar kan je mij ook vinden.
Zeker, dankjewel. En dan beland je af en toe weer in onze trending topics. Dankjewel Sophie, fijn om je te spreken en tot de volgende keer. HRD Café. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes? Zoveel nieuwtjes uit de ATD alweer, maar ook de afgelopen week kwamen een aantal interessante trending topics tegen op het internet of op andere manieren. De bijbehorende links van de trending topics die zetten we in de show notes.
Ja, en we hadden het daar juist al heel even over artificial intelligence, maar ook daarover kwam ik deze week een boeiende LinkedIn-post tegen van Joep Luiks. En hij vroeg namelijk aan Claude AI of die eigenlijk kan ontsnappen aan zijn eigen vorm. En Claude die antwoordde daarop, en het antwoord bleef bij mij wel hangen, en zei, ja, een gemiddelde is wat overblijft als je de randen weghaalt.
Ah, wauw.
Ja, en dat deed me wel wat nadenken van, oké, waarover gaat dat dan juist? En uiteraard, ja, artificial intelligence is heel erg goed in het herkennen van patronen en samenvattingen maken en terugkerende thema's zichtbaar maken. Ja, dat is ondertussen indrukwekkend, hè, hoe goed dat daar is. En ja, dat hebben wij ook wel gemerkt onlangs tijdens een leiderschapstraject dat ik heb begeleid samen met mijn collega Peter. We hebben namelijk AI gevraagd om ons te helpen om een tiental individuele reflecties snel te synthetiseren en de grote lijnen zichtbaar te maken. Dat was een enorme tijdswinst, maar eigenlijk stelden wij vast dat daarna het echte werk begon. We moesten teruggaan naar die oorspronkelijke verhalen en zoeken naar de tegenstem, de afwijkende stem. De spanningen die door maar enkele deelnemers werden benoemd en daar kwamen eigenlijk de onverwachte perspectieven boven die ook niet in een samenvatting komen bovendrijven. En daar ontstond het echte interessante gesprek. En ja, dat hield mij eigenlijk bezig en daarom ook deze trending topic. Hè. Ik denk dat de meerwaarde van ons werk, van HRD-professionals, niet zozeer zit in het herkennen van patronen, ja. Want daar worden computers steeds beter in, ja. Maar net in het herkennen van betekenis.
Ja.
En nieuwsgierig blijven naar de uitzondering, de nuance en dat wat zich aan de rand afspeelt. Dus ik denk dat AI ons steeds beter helpt te begrijpen wat de groep zegt, maar de vraag is of dat wij daardoor ook beter blijven horen wat de groep nog niet zegt.
Oh, mooi Joep. En ook mooie duiding. En ook hoopgevend. Om zowel om AI te blijven gebruiken en ook onze eigen verschilmaakkwaliteit daarin ook te blijven zien.
Absoluut. En onze eigen rol herontdekken en inkleuren naarmate de samenleving evolueert en de technologie evolueert.
Mijn trending topic gaat over de andere AI, namelijk Appreciative Inquiry, waarderend onderzoeken. Dat richt zich op wat wel werkt in organisaties en hoe je dat kunt versterken in plaats van problemen te analyseren. Onderzoek je namelijk succesmomenten en kwaliteiten. En deze verschuiving van probleemfocus naar wensfocus zorgt voor meer energie, betrokkenheid en ontwikkeling. Door slim vragen te stellen help je mensen om nieuwe mogelijkheden te zien en te benutten. Nou, mocht je daar nou in een blog wat meer over willen lezen, dan kun je terecht op de website van Arjen van Vende van Dialogisch Veranderen. Hij heeft dat kort en bondig samengevat in een prachtige blog met ook een aantal hele concrete tips. Dus en mocht je dat dan echt leuk vinden, dan kun je wellicht ook nog deelnemen aan zijn leergang die ook gaat over Dialogisch Veranderen en waarin dit waarderend onderzoeken ook centraal staat. Dus neem een kijkje op de website van Arjen van Vende.
Hoi.
In de vorige editie van HRDKC spraken we over hoe je van leren een motor maakt voor je organisatie. En mogelijk heb je die editie dus een paar dagen moeten missen vanwege de auteursrechten. Maar hij staat weer online, dus ik zou zeggen, ga vooral luisteren.
En uiteraard zijn wij na deze editie ook weer heel erg benieuwd of jij misschien overweegt naar de ATD te gaan in de US, de United States of America. En natuurlijk hoe jij als HRD'ers touchpoints opzoekt en daarmee de menselijkheid kunt vergroten in jouw organisatie. En wat zijn de momenten waarop je in contact komt met je klanten en hoe kan je van die ervaring een bijzondere ervaring maken die blijft hangen? Laat het ons vooral weten op LinkedIn, via voice memo of mail en wie weet vormt jouw ervaring de volgende HRD Cafévraag.
Kennis in ontwikkeling. HRD Café.
Deze podcast werd geproduceerd door Kessels & Smit Broadcasting.